Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nicole en Paul, waar zitten jullie? Ah, ja. Ik moet jullie de hartelijke groeten doen van een engel die ik net op de derde verdieping tegenkwam. En jullie weten allebei wel wie ik bedoel. Want jullie hebben het er samen over gehad.
Oh.
Jullie waren bijzonder getroffen door zijn verschijning.
Dat
ja?
Ja?
Ja? Oké. Okay. Nou, dat is een geheim tussen ons drieën. Ja. Ja, natuurlijk zijn we met engelen niet zo vertrouwd. Maar het onderwerp wat ik vandaag eigenlijk, waar ik het over wil hebben, dat heeft wel te maken met een werkelijkheid die vol van engelen zit, van mijn begrip dan. En dat is over doodgaan. Ja, dus ook op verzoek van iemand die mij dat vroeg naar aanleiding van de tekst Amazing Grace. Want dat eindigt ermee, dat eindigt met die overgang en daarna, het is prachtig geschreven met het eindeloze zingen en nog eindelozer dan eindeloos. Het is een beetje zo als, er is een gedicht van Hans Andreas over het licht, ik weet niet of je dat kent. Dan zegt hij zoiets van, altijd zo, wat is dat dan? Het is het licht en de echo's van het licht en de echo's van de echo's van het licht en het eindeloze lachen van de echo's van het licht, zoiets. Maar zo, het is natuurlijk wel een prachtig beeld. En waarom noem ik dit nou als een reden voor? Ja, ik heb één gesprek onthouden van heel lang geleden. Ik heb er iets van verteld in een eerdere tijdshow. Dat was dat iemand zei dat sterven, dat was een explosie van licht. Herinnert u zich nog dat ik zoiets zei? Een explosie van licht, zei hij. Achteraf, hij zei er nog iets bij. Hij zei erbij, ik laat me verrassen. Ik laat me verrassen. En ik dacht, goh, dat is prachtig. Maar dacht ik, wat bedoelt hij het nou met één R of met twee R's? Ja, dat weet je niet. Hè? Maar het is allebei is het een explosie van licht in elk geval. Dat ze het daar wel op hadden. En voordat u weet, als het zover is, is het voor mij ook zover. Het zal ook een explosie van licht zijn. Ik weet niet wanneer, ik hoop dat het nog een hele tijd duurt. Maar nu we het er toch over hebben, u bent van harte uitgenodigd allemaal dan. Er zal veel gezongen worden. Niemand mag donkere kleren dragen. Het moet een beetje de sfeer hebben zoals ik dat zag bij die Surinaamse vrouwen. Echt met kleur en zingen. En er wordt ook geen koffie met cake uitgedeeld. Maar vodka met vegetarische Russische warme hapjes. Dus, dat u dat vast weet. Ja. Maar over dat licht. Dat is natuurlijk wel een prachtig symbool. De persoon bij wie ik mijn doctoraat maakte, waar ik zo vaak over heb, Han Fortman. Die haal ik ook heel uitvoerig aan in mijn boek. Over die vrouwelijke gestalte van compassie. Zij is altijd soms. Over wat hij schrijft over symbolen. En omdat Louise mij pas nog vertelde dat voor haar zo'n indrukwekkend getuigenis is en zo'n heldere taal. Het was het voor mij ook toen ik het las. Misschien brengt dat al die beelden dichterbij waarmee wij wat we niet kennen. Wat toch eigenlijk het grote onbekende is, zoals de beroemde Japanse zenmeester Ikkyu dat beschrijft. Hè? Als hij zegt, going into the unknown. Nou, hij zegt dat natuurlijk in het Japans, maar ik heb het in het Engels gelezen. Het onbekende binnengaan. Maar hij zegt er nog iets bij wat ik ook mooi vind. En dat is behalve het licht, het tweede belangrijke punt, wat het voor mij persoonlijk is. Want ik kan alleen maar hierover praten, natuurlijk een beetje naar aanleiding van boeddhistische teksten, wat die erover zeggen. En die zijn er zeer voorzichtig mee. Maar vooral hoe het voor mij is geweest. Hoe het voor mij nog is. Als ik er toch over moet praten. Het is altijd een symbolische taal. Maar symbolen hebben werkelijk een kracht. Leest u dat maar eens bij Fortman. Dat is zo indrukwekkend en voor mij is het zo levend geworden zoals hij daarover schrijft. Maar aan het eind van zijn leven noemt hij het ook het grote licht. En hij zegt dat wonderlijk is dat elke religie ergens spontaan dat beeld heeft van het grote licht. En ik vind dat ook indrukwekkend. Het is ik heb één keer in mijn leven een gedicht erover geschreven. En dat eindigt ook over doodgaan. Ik ben er altijd heel erg vertrouwd mee geweest. En ik ben er nooit bang mee geweest. Het is op een of andere manier voor mij zoiets als als ik kijk naar een zonsondergang. Dat is prachtig. Ik vind het een van de mooiste dingen die er is. En als ik dan een beeld daarvoor heb, is het dat. Dat betekent, als ik angst heb, is het alleen voor de manier waarop. Benauwdheid en pijn. Maar voor die overgang, nee. Eerder het tegendeel. Eerder het tegendeel. Het is ook iets wat trekt. Maar over dat licht, daar bestaat een gedicht over van een Russische dichteres die ik goed gekend heb en waar ik veel mee gepraat heb en die ik opgezocht heb omdat zij atheïste was en toch een gedicht schreef over dat grote heengaan. En de laatste regels van dat vers, dat luidt: het leven is een bosweg met aan het einde een onvergankelijk licht. En ik was zo getroffen dat iemand die atheïstisch is en communist en de Stalinprijs daar toch zo diep van overtuigd was. En dat was ook een wonderlijk gesprek. Het beeld was heel anders dan onze voorstellingen, ook als hij erover sprak. Maar het was zo diep haar overtuiging. Ik ben haar nog altijd daar erg dankbaar voor. En het mooie is, ik vertelde dat tegen mijn pleegmoeder een keer toen ik daar in Rusland geweest had, dat bezoek. Maar ja, zij werd ook al wat ouder. En als wij wandelden, en we wandelden heel veel in een bos in Nijmegen, het Maldense Bos, als u dat kent, en Bergendal. En dat waren ook van die lange lanen soms. En dan zei ze: weet je nog, jongske, het leven is een bosweg met aan het einde een onvergankelijk licht. En misschien heb ik het al verteld wat zij zei toen zij heen ging. Toen zei ze zo van, en hoe dat beeld bij haar opkwam weet ik ook niet. Weet je wat ik zo graag zou zien? Dat licht dat er moet zijn achter de sterren. Dat licht dat er moet zijn achter de sterren. Dat was het laatste wat ze zei. Dus het heeft allemaal met licht te maken. Maar het heeft ook te maken met duisternis in de zin van een nachtelijke sterrenhemel. En de duisternis in de zin van dat het niet bekend is. Er zijn gedichten van Rilke waarin hij juist zegt dat het duistere voor hem, het donkere, meer aansprekend is. En ik kan daar wel een mooi gedicht gemaakt hebben van alleen maar heel veel licht en grote open ogen. Maar het gedicht van mijzelf, wat mij het meest dierbaar is, dat is dat ik toch het meest van de nacht hou. En ik heb dat ook wel eens in een televisieprogramma gezegd. De nachtelijke hemel is iets bijzonders. En nogmaals, als er een beeld in mij opkomt over eeuwigheid, dat heeft iets met de sterren te maken. En er is nog iemand die dat heeft, dat is Terborg. Ik heb dat al een keer genoemd. En daar wil ik dadelijk ook nog iets over zeggen. Maar eerst nog het feit hoe de boeddhistische taal en de religieuze taal erover spreekt. Het zijn allemaal benaderingen. Het zijn allemaal maar beelden, archetypen. De een spreekt mij meer aan dan de ander. Het boeddhisme heeft iets met water en golfjes. Wij zijn een golfje. En dat golfje verdwijnt in de grote zee. Maar ik kan toevallig niet veel. Het is bij mij te nat en te koud. Als ik eerlijk ben. Ik kan dat niet. En dan vind ik dat licht en dat vuur, dat vind ik dan toch, dat vind ik veel indrukwekkender. En er is ook een ander beeld. Dat is van Shinryu Suzuki. Het is wel het hoofdstuk wat ik denk het meeste, wat mij heel erg heeft aangesproken. En dat gaat over heengaan. Maar hij noemt het overgaan. Overgaan. Of voorbijgaan. Zoals Parasamkate. Zo, voorbij alle beelden. Voorbij. Alle plaatjes schieten tekort. Zoals elke mystiek. Het is niet dit. Het is niet dit. Het is niet dit. Het lijkt heel negatief. Dan denk je, nou, er blijft niks over. Kan het niet nog kleiner. Maar het is het tegendeel. Het is groter dan alle beperkte beelden. En hij geeft zo zijn eigen beeld. En dan zegt hij, Eigenlijk is dit bestaan toch maar zoals een druppeltje water wat van een hele hoge waterval komt. En hij zei, ik heb dat gezien, zegt hij. Ik heb in de Niagara waterval heeft hij ooit gezien. En dan ziet hij die enorme hoge waterval en dat verstuift tot druppeltjes. En dan denkt hij, wat moet dat een eenzaamheid en een pijn zijn. Dat geïsoleerde druppeltje dat schuurt langs die andere. En wat moet dat een bevrijding zijn dat het niet meer zo die ongelooflijke beperking heeft opgesloten in een druppeltje. Maar zo ingaan in dat grote geheel. Ook een beeld wat mij natuurlijk niet zo aanspreekt, is ook weer te koud en te nat. Maar hij zegt erbij, het is een beeld wat mij geraakt heeft. En als u vertrouwd wil worden met dat overgaan, zoek een beeld wat voor u aansprekend is. Wat bij u past, dat zal u bevrijden. Hoe het ook is, al bent u daar alleen in. Maar nogmaals, voor mij is dat altijd verbonden, behalve met licht, ook met ontmoeten. En daarom zal ik twee teksten noemen daarover, altijd uit de literatuur, die mij raken. Het zijn ook boeddhistische teksten. Hè? In het boekje Kloppen wacht geen poort heb ik aangehaald wat Hishamatsu zegt vlak voordat hij sterft. Hij zegt, ik heb geen begrafenis nodig, want ik ga helemaal niet dood. Dood bestaat niet. Ik ben juist bevrijd van alles. Ik weet niet precies meer de woorden hoe hij dat zegt. En ik word opnieuw geboren in het ongeborene. En het is echt een indrukwekkend beeld. Maar nogmaals, het is niet mijn taal. Het is filosofisch en het klopt ook. En ik vind het ook indrukwekkend wat de Boeddha zelf altijd zei als erover gesproken wordt. Trouwens over alle grote dingen. Is het universum eeuwig? Is het oneindig? Is de ziel onsterfelijk? Is er een ziel? Is er een eeuwigheid? Is er leven na de dood? Het bekende antwoord, dat was van hem. Als ik zeg ja, is het fout. En als ik zeg nee, is het ook fout. En als ik slim wil zijn en ik zeg het is zowel ja als nee, is ook fout. En als ik nog slimmer wil zijn, ik zeg het is nog ja, nog nee, enzovoort, ook fout. En eigenlijk zegt hij al die beelden, en hij zegt erbij, het is om van die al de plaatsen los te komen en dat het groter is. Dat vind ik het meest bevrijdende. En die uitspraak van de Boeddha, die kunt u makkelijk onthouden, want die heeft een naam gekregen. Dat heet het tetralemma. En u weet wat een dilemma is. Een dilemma is, ik weet het niet, is het nou dit, is het nou dat. En u weet misschien ook, Hishamatsu, op alle grote vragen, zei hij altijd iets wat volkomen tegengesteld was. En er zijn mensen wel eens, ik heb het al eens eerder verteld, maar we kunnen het niet genoeg horen. Tenet zei u, de dood is dit. Ja, klopt. En daarna zegt u precies het tegenovergestelde. Yes, indeed. Then I am totally deadlocked. Yes, indeed. Begin there. En datzelfde heb ik gehoord van San Sunim, die Koreaan, die zei dat ook altijd. Dat is het. Dus eigenlijk is het, laat al die plaatjes los, het is meer. En zoek uw eigen beeld. Zoek uw beeld. En zo is dat voor mij dus nogmaals, allereerst, het is iets van licht en het is iets van ontmoeten. En misschien nog wel het meeste van ontmoeten. En nogmaals, ik heb het ooit, die woorden aangehaald van Masao Abe. U kunt er om lachen, u kunt er zeggen, ik kan er niks mee. Het belangrijkste in dit bestaan, in dit aardse, in tijd en materie en ruimte gevangen leven, wat beperkt is, dat we dat durven zien. Het belangrijkste is dat er een ontmoeting is. Voor mij is dat zo. Dat er een gelaat is. En hoe je dat ook voorstelt, dan moet iedereen zich ook zijn eigen gelaat maar voorstellen. We spreken niet van niks voor oorspronkelijk gelaat, maar voor mij is het ook het oorspronkelijk gelaat van een ander. En voor mij is dat, weet u, dat is altijd dat vrouwelijke gelaat. Of dat nou een moeder is, of dat dan een meisje is. En daar gaat een prachtig gedicht over van een Russische atheïst. Opnieuw een atheïst. Vadim Shevner. En dat heeft ook te maken met waar ik het gisteren of eergisteren over had, over het geheugen. Want wij zouden zo graag in ons geheugen een plaatje hebben waar we ons aan vast willen houden. Het moet minstens zijn dat wat mij in het leven zo getroffen heeft. Het geheugen kan nog zo mooi zijn, het gaat daaraan voorbij. Ik weet, toen mijn pleegmoeder stierf, En u weet dat zij was echt vanaf mijn jonge jaren, 12e jaar, was ze mijn jij, hè. Dat ze zei, hou me niet vast, jongske. Hè? Als je, weet je waar ik ben? Waar het leven is. Waar jij andere mensen ontmoet. Waar jij van echt zo, waar jij mensen aankijkt en ontmoet. Daar ben ik. Dat zal ik nooit vergeten. Niet het plaatje vasthouden. En daar gaat dit gedicht ook over van die Rus. Het heet het stad van mijn geheugen. En dan schrijft hij, als dit ene met mij gaat gebeuren, dat heen gaan, dan zal ik nog één keer in die stad van mijn geheugen zijn. En ik zal zien hoe de beelden die ik daar ooit heb opgericht, hoe die langzaam vervagen en verdwijnen, als het ware smelten in de zon en transparant worden. En de straten en de huizen die ik kende en de paleizen en de kerken en de theaters en al de plaatsen die me dierbaar waren, ze zullen langzaam vervagen en verdwijnen. En tenslotte zal er een verlaten plek zijn. En het enige wat ik dan zal zien, als al die huizen en al die beelden en muren weg zijn, als alle muren weg zijn, dan zal ik daar een huisje zien, een krot, verlaten, dichtgespijkerd, overwoekerd door klimop, wat ik nooit eerder gezien heb. En daar zal ik naartoe lopen. Ik word daar naartoe getrokken en daar is een bordes. En ineens komt daar iemand naar mij toe. Een meisje in lentekleren, die ik niet ken. Dat is prachtig, hè? Die ik niet ken. Onbekend. Ik weet niet wie zij is. Tegelijk herken ik haar. Ergens weet ik het. Het is vertrouwd, zoals een andere, dat ik heb die term al eens aangehaald. Vertrouwd tot hartbrekens toe. En toch totaal onbekend. Totaal nieuw. Zij zal mij bij de hand pakken. Wij zullen samen de grote rivier oversteken. En misschien zal dit alles morgen al met mij gebeuren. Dit is één gedicht wat het weergeeft. Nogmaals, voor mij. U moet maar uw eigen beelden kiezen. Ik kan alleen maar praten wat het voor mij betekent. En het andere beeld wat mij zo raakt, heeft te maken met dat gedicht dat eindigt van die Russische dichteres Margarethe Aliguer. Het leven is een bosweg met aan het einde een onvergankelijk licht. En dat is de tekst waarmee het verhaal eindigt waar ik het over had. Ik geloof de eerste tijdje van Terborg. Het gezicht van Penafiel. Ik hoop echt, sommigen van u hebben het intussen gelezen. Ik weet niet of het altijd overkomt. Ik heb het ook wel eens aan iemand lang geleden gegeven die zei, nou, met zoiets hoef je bij mij niet meer aan te komen. Wat een ouderwetse taal. Maar ik kan het niet genoeg lezen. Voor mij is dat zo. Dus ik zal met mijn eigen woorden weergeven wat mij zo daarin trof. Allereerst, Terborg, een pseudoniem, heeft ooit in Spanje, dat heb ik verteld, sommigen van u waren er toen nog niet, heeft hij zo of iets openging, of hij ineens met andere ogen zag. Ik vond het zo'n aangrijpend relaas, want het geeft weer wat dan in bekende termen verlichting of ontwaken of allemaal nog. Maar ineens was hij zo ontroerd of hij nog nooit de dingen echt gezien had. Of het nieuw voor hem was. Zo nieuw en oorspronkelijk als een kind. Het gebeurde tijdens een vergadering. Hij keek naar gezichten en ineens zei, ik heb het nooit gezien. Ik heb ze nooit gezien. Allemaal geheimzinnige, gesloten, mysterieuze gezichten. En ineens ontdek ik dat. En dan gaat hij naar buiten. En dan ziet hij dat ook in het landschap. En dat beschrijft hij. En dat beschrijft hij als hij in de roman, hij heeft natuurlijk dat zelf nooit zo kunnen beleven, maar hij heeft wel willen schrijven hoe hij dat grote heengaan ziet. Waar hij totaal niet in geloofde vroeger. Wat voor hem helemaal weg en blind en dood was. Dood is dood. En ineens krijgt het een andere kleur en een ander licht. Want hij beschrijft het in een prachtige tekst. Hij beschrijft dat die hoofdfiguur daar ligt. Die is getroffen door een kogel in de Spaanse burgeroorlog. En dan komen op het laatste moment komen daar gewoon beelden. Beelden die zo lang verdrongen zijn en die zich dan weer aandienen. Net zoals dat beeld van die Vadim Shevner, die dat meisje dat ziet uit dat huis komen. Maar voor hem is het ook al die personen die hij ontmoet, de vrouwen die hij ontmoet, ziet hij terug. Allemaal diezelfde en toch die ene. Of hij ze herkent in die en daar is ze. En hij herkent zijn moeder. Hij vindt zijn moeder terug, maar gekleed in kleding van eeuwen geleden. Alleen zegt hij, Nu waren haar ogen van een oneindige goedheid. Van een oneindige goedheid. Nu was alles gelouterd. Nu was alles rechtgetrokken en schoon. Alles, alle misverstanden. Alles was opgeheven zo. En dan is het net of hij een onbekend gebied en een onbekende stad binnentreedt. Zoiets lichtvol, iets wat hij totaal niet kent. Nu kwam ik, zegt hij, in een landschap wat totaal onbekend was. En nog steeds is dat beeld dan van die moeder en ook van die andere vrouw uit de Posadas die hij eerder ontmoette. En het enige beeld wat hij dan kan gebruiken, dat is zo van dat hij een zaal binnenkomt. Een oneindig grote zaal met aan het einde een raam. En hij loopt naar dat raam toe. En hij kijkt naar buiten. Maar er is geen buiten. Hij ziet enkel, zo noemt hij dat, het goud van duizenden zonsondergangen. En verbijsterd en verwonderd en ontroerd staat hij daar in die verbondenheid. En het laatste wat hij kan zeggen is dan: en toen vervaagde alles en werd alles als het ware één. Einde verhaal. Het laatste is, en toen viel er zo ziet hij het beeld van een vallende ster. Misschien is dat het mooiste. Elk verhaal van Terborg heeft te maken, als het over de dood gaat, met sterren. Dan zijn we terug bij dat beeld van die nachtelijke sterrenhemel. Het is een beeld wat mij aanspreekt. En wat ik zo ontroerend vind, dat ik het maar elke keer moet zien. Nee, ik moet het elke keer lezen. Maar er is ook een filmpje wat ik elke keer wil zien. En daar wil ik echt mee eindigen. Dat is een filmpje wat Pat van Boekel gemaakt heeft. Die is hier en het is een heel kort filmpje en het heet In den Beginnen. Hij heeft het moeten maken voor een of andere expositie. Het is een heel kort filmpje, maar het is zo indrukwekkend en het is zo lichtvol. Het is een landschap, een bos. En je ziet alleen dat daar iemand loopt in dat bos. En die, op sommige bomen wordt dan zo'n rood kruis getekend. Dat is een teken dat ze omgehakt moeten worden. Hè? Sommigen wel, sommigen niet. Uiteindelijk wij allemaal. Allemaal. Maar op dit moment, op dit fragment, sommigen. En daar nog één, en daar nog één. En op het einde zie je hoe zo'n boom val omgehakt wordt en valt. En dat is werkelijk een explosie van licht. Hoe dat gefilmd is, dat is een explosie van licht en tegelijk een explosie van muziek. Ik weet niet meer welke muziek. Daar heeft Pet prachtige muziek voor uitgekozen, zoals hij dat altijd door zijn films. Maar dat samengaan van licht en muziek is meer leven dan alles eigenlijk wat je in een film kunt uitdrukken. Als ik iets kan aanraden, en ik zal het ook nog vaak zien, is het dit beeld en deze film. En ik wil dan ook eindigen met heel erg bedankt dat je dit hebt kunnen uitbeelden. En jullie allemaal heel erg bedankt dat ik zomaar weer heb mogen stamelen over nogmaals wat voor mij een gebeuren is wat inderdaad te maken heeft met licht en vooral met de zonsondergang. We gaan terug de stilte in.